RSM. Puls.
Beste luisteraar, welkom weer bij een nieuwe aflevering van RSM Puls in onze eigen Faros studio. Tegenover mij Murat, welkom.
Goedemiddag, beste luisteraar, en ook goedemiddag naar jou, Jam.
Hallo Murat.
Happy to be back.
Welkom terug.
Hi.
Hey, we gaan vandaag weer een leuk onderwerp bespreken.
Ja, een zeer leuk onderwerp. En voor de luisteraar die door onze catalogus heeft gescrolld, kunnen ze zien dat we dit onderwerp al een keer behandeld hebben toen het nog in de kinderschoenen zat. Namelijk de DORA. Nou, de reden dat we het vandaag weer behandelen is omdat de klok tikt. En daarnaast hebben we ook een praktische gids geschreven voor de non-legal personen eigenlijk, om de DORA wat beter te begrijpen en hoe je dat zou kunnen implementeren als je een financiële instelling runt of deel uitmaakt van een team die veel te maken gaat krijgen met deze wet. Dat gaan we bespreken. Maar eerst de traditie, de verbazing van de week.
Dankjewel, Murat. Ja, ik scrolde zojuist tijdens lunch even door de website van NOS. En klaarblijkelijk is er een defensienota gepubliceerd met als titel: Leger redt het niet alleen met beroepsmilitairen en reservisten. Dus er is een nota gepubliceerd waarin staat dat de overheid gaat aan de hand, of althans als we de uitgelekte cijfers mogen geloven van Prinsjesdag, krijgt 750 miljoen euro meer. Dan kan je heel veel leuke spullen mee kopen, waarvan sommige autonoom kunnen bewegen natuurlijk. Maar ja, je hebt toch vaak ook gewoon mensen nodig die een geweer kunnen vasthouden bij wijze van, of een tank kunnen besturen. En die zijn er niet. En als ik de tekst lees, dan blijven ze weg van het woord dienstplicht. Officieel bestaat de dienstplicht nog in Nederland. Alleen vanaf 1996 is er niemand meer opgeroepen. Ze blijven heel voorzichtig weg van dat woord. Alleen door de letters heen lees je wel van: hey, mocht er nog iets gebeuren, of mocht er nog echt mensen nodig hebben, dan kan het best zijn dat er een brief op de mat kan vallen. Het verbaasde mij. Anderzijds, we zien het steeds vaak natuurlijk dat ook andere Europese lidstaten de dienstplicht weer herinvoeren. Maar Nederland, ja, ik weet niet, ik heb er altijd zo'n dubbel gevoel bij. Als ik kijk naar mijn kring, als die een brief op de deurmat krijgen van het ministerie van Defensie, denk je niet dat iedereen staat te popelen om aan te bellen, eerlijk gezegd.
Ik kan me ook herinneren dat ik wat onderzoeken heb gezien waarin in Europa gekeken wordt naar wat de bereidheid is van jongeren om te vechten voor je land. En wat opvalt is dat inderdaad in West-Europa de statistieken vaak een stuk lager liggen dan in landen die wat meer in het oosten van Europa liggen. Dus in Nederland zat de bereidheid echt volgens mij rond de 60%. Maar het zit wel significant lager dan als je gaat kijken naar de buurlanden die wat meer grenzen richting Oekraïne. Dus ja, een interessante ontwikkeling.
Ja, ik lees wel. Klaarblijkelijk is er vorig jaar een dienjaar ingevoerd bij Defensie. En daarbij kunnen dus jongeren tussen de 17 en 28 een jaar lang betaald kennis opdoen bij het leger. En klaarblijkelijk blijft 3/4 van de eerste lichting hangen. Dus wie weet, misschien kan het ook zonder een plicht in te voeren. Maar dat betekent wel dat je dus iedere keer salaris moet overmaken.
Over plichten gesproken.
Dat is een mooie brug. We gaan naar DORA. En voor de jonge ouders onder ons, het is niet die tekenfilmserie DORA.
Nee.
Het gaat over de Digital Operations and Resilience Act.
Ja.
Murat, je gaf al een kleine introductie, maar voor de nieuwe luisteraars, DORA, wat is het nou eigenlijk?
Ja, DORA is, hoe ik DORA zie, is dat het vergelijkbaar is met de wet financieel toezicht voor alles wat met ICT te maken heeft. Hoe ik het zie, is dat de DORA, de Digital Operational Resilience Act, vergelijkbaar is met de wet financieel toezicht, wat eigenlijk een reactie was op de financiële crisis van 2008... geïntroduceerd om de stabiliteit van financiële sectoren te waarborgen. Maar DORA die doet het eigenlijk op het vlak van ICT. Dus alles wat met IT-systemen te maken heeft, tot aan partijen die IT-dienstverleningen bieden. En DORA is een vergelijkbaar raamwerk. Wat wel interessant is dat DORA een Europese verordening is. Ja, dus veel wetten die ten aanzien van financieel toezicht zijn geïmplementeerd, dat waren richtlijnen. Nu hebben we te maken met de verordening, dus elke lidstaat stelt regels. En dit gaat de eerste keer worden dat financiële toezichthouders toezicht moeten gaan houden op IT-gerelateerde zaken, maar ook op kritieke derde partijen die IT-diensten leveren aan financiële partijen. Dus dat kan nog wel tricky worden.
Wat ik ook leuk vind eigenlijk, als jurist zijnde. We kennen de NIS 2, daar hebben we ook al een aantal keer over gesproken.
Ja.
Dat dit een lex generalis.
Ja.
Een algemene wet voor meerdere sectoren van toepassing. De DORA is een verordening, dus geen richtlijn. En het is een lex specialis. Dat geeft wel aan dat in Brussel, dat ze de financiële sector dermate belangrijk en ontwrichtend vinden wanneer het misgaat. Dat ze er echt een verordening van hebben gemaakt. En ook nog eens een lex specialis. Specifiek gericht op de financiële instellingen. Maar waarom is dit dan zo echt belangrijk?
Ja, wat je net noemde, dus die trend rondom defensie. Jij gebruikt even een voorbeeld waar we het echt hebben over mankracht. Maar wat je ook steeds meer ziet is dat er digital warfare gevoerd wordt. Dus dat er allerlei malicious actors zijn in het buitenland. Of dat je individuen hebt die willen profiteren van zwakke ICT risk frameworks bij bedrijven. En financiële instellingen, ja, daar valt gewoon de meeste kassa te halen. Wat je ziet is dat de noodzaak van DORA vooral voortkomt uit de groeiende afhankelijkheid van digitale systemen in de financiële sector. In Europa hebben we ook meer te maken met de aanvallen vanuit Rusland, vanuit China, vanuit Noord-Korea. En meer dan 90% van deze financiële bedrijven die maken gebruik van internetsystemen in hun bedrijfsvoering. Denk aan websites of servers of applicaties, clouds. Er kunnen allerlei verschillende soorten systemen zijn, databases, e-mailverkeer, noem het allemaal maar op. En wat je ziet is dat deze IT-systemen zich ook steeds verder aan het uitbreiden zijn. Hè? Je ziet veel kantoren weggaan van banken bijvoorbeeld. Steeds meer gaat online. En dat betekent ook dat er steeds meer afhankelijkheden zijn van deze IT-systemen. Nou, wat wij ongeveer weten binnen het Verenigen van Diensten binnen RSM, hebben wij gezien dat ongeveer wereldwijd een datalek alleen al bij een financiële instelling 4 miljoen euro kan kosten. Nou, dat is echt flink. En dan hebben we het alleen over de financiële kosten. Maar natuurlijk komt bij een datalek veel meer bij kijken. Zoals we dat ook hebben gehad over een podcast die ik met Hans heb gedaan. Zodra gegevens gelekt worden binnen één platform, betekent dat die gegevens ook geleveraged kunnen worden om in andere platformen te komen. Dus je krijgt eigenlijk zo'n olievlek effect en dat wil je gewoon voorkomen. En financiële instellingen, dat zijn natuurlijk de meest gereguleerde bedrijven van de wereld. En dat is niet voor niets.
Oké. Okay. En hey, je hebt aanzienlijke ervaring al op dit vlak. Wat zijn nou echt de uitdagingen? Of wat komen financiële instellingen tegen bij het implementeren van bijvoorbeeld wat er in DORA genoemd staat?
Ja, dat is een goede vraag. Want ik denk dat de voornaamste uitdaging is dat DORA toch wel een soort van paradigmaverandering veroorzaakt binnen bedrijven. En wat bedoel ik daarmee? Er komt gewoon een enorme shift in alle bedrijfsprocessen. Wat je vaak ziet bij wetten is dat specifieke takken van bedrijven beïnvloed worden. Maar wat je bij DORA ziet is dat het gewoon door alle business cycles eigenlijk gewoon flink gereviseerd moet worden om te kijken van wat moet anders? Welke rollen moeten we toekennen? Hoe gaan we om met onze governance structuren? En op welke punten dat dan precies zit? Dat zijn een aantal pilaren. We hebben het in 4 pilaren gedekt. ICT risicobeheer is er één van. En dat is binnen de organisatie zelf. Dan heb je risicobeheer voor derden. Vervolgens pilaar 3, dat gaat over dat jij digitale operationele veerkracht biedt. Dus door je eigen organisatie bijvoorbeeld te pentesten. Dat zijn van die interne toetsingmethodes om te kijken hoe weerbaar jouw systemen zijn. Pilaar 4 gaat over ICT-gerelateerde incidenten. Nou, dit zijn zowel de grootste uitdagingen, maar daarnaast moeten organisaties ook rekening houden met het feit dat wanneer een incident plaatsvindt, moet dit gerapporteerd worden aan de toezichthouders. Maar we willen het echt even houden op die vier pilaren. Dus interne risicobeheer, risicobeheer voor derden, het testen van digitale operationele veerkracht. In DORA wordt het ook wel de DORT genoemd, Digital Operational Resilience Testing, en ICT-gerelateerde incidenten.
Duidelijk. Ja. Zou je iets dieper kunnen ingaan op bijvoorbeeld ICT-risicobeheer?
Ja. Ja, de reden dat daar specifiek nadruk op gelegd wordt intern, hè, is wat je ook bijvoorbeeld zag met anti-witwaswetgevingen. Toen gingen financiële instellingen ook op de schop. Waarom? Omdat je een nieuw risicobeheer moet hebben door de hele organisatie heen. Vaak worden IT-gerelateerde zaken worden uitbesteed aan het IT-team en aan de CISO. We hebben het een keer over gehad. Hè. Dus alles gaat naar de IT-goeroes en zij moeten het maar afhandelen. Weet je. Maar nu zegt de DORA eigenlijk van nee, dit moet door de hele organisatie breed getrokken worden. Hè. En waarom ik de koppeling maak naar de AMLD is omdat zij vragen om een SIRA. Hè. Dus een SIRA, dat is een soort van kwantitatieve risicoraamwerk door de hele organisatie. Nou, de DORA die vraagt eigenlijk iets soortgelijks. Maar in dit geval zeggen ze in de provisies, en dat gaat dan over governance in dit geval, is dat alle rollen duidelijk gedocumenteerd moeten worden. En daarin moet je onderscheid maken tussen alle lagen van de organisatie. En dat gaat van het raad van bestuur tot aan operationele werknemers. Maar er wordt ook een nadruk gelegd op wat dan de taken van het IT-team zijn. Dus dat moet je gewoon duidelijk op papier hebben. En waarom is dat belangrijk? Nou, wanneer er wat gebeurt, dan moet het ook duidelijk zijn wie welke rol of verantwoordelijkheid heeft. Dus wie zijn de sleutelpersonen bij een incident? En welke rol of verantwoordelijkheden heb je dan? Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan operationeel beheer. Je kan denken aan wat voor soort communicatielijnen moeten we hebben. En hoe snel moet het bestuur op de hoogte zijn. Maar het is ook belangrijk om verplicht vanuit de wet dat de trainingen gevolgd worden. Hè? Dus al die lagen van de organisatie, die moeten wel op de hoogte gesteld worden. En wat een mooi punt is wanneer je dit allemaal duidelijk in kaart brengt. Dan kan je ook een rol en verantwoordelijkheid toekennen bij bijvoorbeeld als er een groot incident plaatsvindt. Hè, dat dan het crisismanagement team ermee aan de slag gaat. Bij een medium incident kan je bijvoorbeeld zeggen van nou, daar gaat een cyber expert of analist samen met operationeel beheer aan de slag. Of bij een heel klein incident zeg je van nou, daar kan alleen een analist op. Maar hoe groter zo'n incident is, hoe meer informatie je daaruit ophaalt, wat je dan weer terug kan koppelen binnen die trainingen. En zo zorg je er dus dan ook voor dat bijvoorbeeld zo'n cyber-expert veel meer informatie krijgt over hoe ze met toekomstige incidenten moeten omgaan. En dat is ook een onderdeel van die weerbaarheid. Hè? Dat is wat ze dan bedoelen met die wet. Nou, hoe zou je dat dan kunnen zien? Hè? Want nadat je alles in kaart hebt gebracht, nou, vervolgens ga je dan kijken van nou, wat voor soort risico's zijn er? Dat is die koppeling die ik net probeerde te maken met de SIRA. Hè? Dus bij de SIRA moet je ook kijken naar allerlei soorten risico's ten aanzien van witwassen. Nou, in dit geval heb je dus die risk framework. Daarin moet je gaan kijken naar wat voor soort categorieën risico's zijn er. Hè? Dus in dit geval in ons rapport hebben we het uiteengezet in drie soorten categorieën. He, dus je hebt de keiharde cyberrisico's. Nou, dan kan je denken aan ransomware, aan phishing aanvallen. Je kan denken aan malware of kwetsbaarheden in productieomgevingen. Maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook systeemrisico's. Hè? Dat is het tweede risico van wat als je een hardware storing hebt. Dan heb je echt wel een groot probleem. Nou, daarnaast, wat ook een ICT-risico is, zijn risico's in de echte wereld. Hè? Denk aan branden. Stel dat er een brand uitbreekt in een bank en je datacenter die vliegt in de fik. Nou, wat voor potentieel risico zou dat dan kunnen hebben op het betaalverkeerssysteem? Wanneer je het hebt over een bank, dan heb je het wel over een grote rol. Nou, dat zijn dus de mogelijke effecten van die risico's. En vervolgens moet je ook gaan kijken, nou, hoe kritiek zijn die risico's? Zodat je, zoals ik net beschreef, het ook kan toekennen aan rollen en verantwoordelijkheden van de teamleden. Nou, zodra je dat hebt gedaan, dan kan je echt gaan nadenken over een soort van stappenplan. Waarom is dat belangrijk? Zo'n stappenplan is belangrijk omdat je uiteindelijk ook moet gaan documenteren hoe je met dit soort risico's om bent gegaan. Hè? Dus stel je voor dat de DNB langskomt en die zegt van ja, je hebt een cyberincident gehad. Hoe ben je daarmee omgegaan? En de DNB die moet dat vragen omdat de Europese Centrale Bank de DNB uiteindelijk gaat controleren. Hè? Dus je hoort het al, het is bureaucratisch, streng ingedeeld. Nou, dan moet je uiteindelijk ook gaan laten zien van, nou, dit zijn de stappen die we hebben genomen. Dus bijvoorbeeld bij een ransomware incident zijn 3 PC's en een betrokken server die zijn geïnfecteerd geraakt. Daarmee hebben we een hard reset door de hele omgeving uitgevoerd. We hebben een communicatie naar alle betrokken teamleden en stakeholders hebben gedaan. We hebben ze allemaal geïnformeerd. Vervolgens hebben we een pentest gedaan door middel van dezelfde soort aanval waarmee we die infectie hebben meegemaakt. En toen is er niks gebeurd. Nou, dan moet je allemaal loggen. Wie doet wat? Wat zijn de tijdstippen van die taken? Wanneer is het afgelopen? En waar heb je het vastgelegd? Nou, dit is ook weer, zoals je hoort, alles draait erom dat je uiteindelijk sterker bent dan dat je voorheen was.
Ik hoor wel dat we gaan iedere keer en in risicobeheer en een beetje in incidentenbeheer. Maar dat is wel een mooi bruggetje, denk ik. Want risico's zijn natuurlijk vooraf. Voordat er een incident bijvoorbeeld plaatsvindt, heb je gewoon bepaalde stappen genomen en handelingen verricht. Ja. Maar misschien kunnen we ook iets dieper ingaan op wanneer daadwerkelijk iets gebeurt.
Ja.
Wat moet je dan paraat hebben? Of welke zaken moet je geregeld hebben voor als het daadwerkelijk gebeurt?
Ja, dat is, dus het omgaan met zo'n incident zelf, dat begint natuurlijk bij de opsporing. Hè? Dus je moet überhaupt weten dat er een incident plaatsvindt. Nou, wanneer je te maken hebt met de opsporing of detectiemechanismen, zoals dat in de wereld van IT genoemd wordt, zou jij kunnen denken aan implementatie van verschillende systemen. Je hebt bijvoorbeeld SIEM-systemen. Waar zo'n SIEM-systeem dan belangrijk voor is, is het is eigenlijk een soort van agent op PC's, maar ook op servers. Dus alle activiteiten die uitgevoerd worden, dat kan centraal opgeslagen worden. En zodra je een anomalie detecteert in een firewall of een antivirus die geeft iets aan, of er gebeurt iets in het netwerk, dan krijg je gelijk vanuit die SIEM, dan krijg je daar een notificatie van, jongens, er is iets aan de hand. Dat is de opsporing. Nou, vervolgens moet je gaan nadenken over interventie en herstel. Hè. Ik heb net al even genoemd van of je doet een hard reset. Of als er maar één PC getroffen is bijvoorbeeld, dan kan je zo'n machine kan je die dan isoleren. Hè, maar vervolgens, wanneer je een interventie hebt uitgevoerd, nou, wat zijn dan de herstelacties? Hè? Bijvoorbeeld, je bent data kwijtgeraakt of wat dan ook. Nou, daarom is het belangrijk dat jij die acties ook in kaart stelt. Hè? Dus je gaat vervolgens die communicatie doen nadat zo'n incident beheerd is. Kies je voor een algemene communicatie of kies je voor een besloten communicatie. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een raamwerk van de Europese Centrale Bank, die zeggen dat het Moskou-framework hier wel een goede manier is. Dus must share, should share, could share en not share. In dat framework leggen ze dus dan uit van wat voor soort gegevens banken wel zouden moeten delen en wat niet. Maar ja, wanneer zo'n incident dan, wanneer je dus die interventie hebt uitgevoerd en het herstel hebt uitgevoerd, nou, dan kan je een aantal maanden later zou je erop kunnen terugblikken door bijvoorbeeld een training uit te voeren, hè, of om zo'n soortgelijk incident opnieuw te laten uitvoeren. Of wanneer je een nieuw systeem hebt geïntroduceerd, dat je dan opnieuw gaat nadenken van, heeft deze incident dezelfde gevolgen op mijn nieuwe systeem als dat het voor de oude omgeving had?
En je hebt nu ook al een paar keer genoemd, het testen van deze systemen moet ook gebeuren natuurlijk. Dus
ja,
we hebben dus gehad over vooraf risico's identificeren.
Ja.
Plannen klaar hebben voor achteraf. En tussendoor kan je natuurlijk ook iedere keer je hardware, je software, je mensen, het beleid controleren en testen. schreef Dora ook een bepaalde zaak voor wat je zou kunnen doen of wat je verplicht moet doen wellicht?
Ja, dus Dora die schrijft protocollen voor, zoals dat dan in de provisies terugkomt. Wat belangrijk is, als je gaat nadenken over wanneer er een incident plaats heeft gevonden. En je moet, wat dan zo'n protocol is, hoe jij met die incidenten omgaat. En vervolgens ook nog waar jij op doelt, hè, dat Digital Operational Resilience Testing. Hoe je dat gaat doen. Nou, daar is het belangrijk voor om eerst een stap terug te nemen. En dit is belangrijk voor het management, is het leren en continu verbeteren. En hoe wij dat geïllustreerd hebben in het rapport, is dat bijvoorbeeld de financiële instelling samen met het risicoteam en het bestuur kan gaan kijken naar rapporten die het risicoteam heeft opgesteld, naar doelstellingen die het management heeft, naar feedback die er was over incidenten, details van grote incidenten, gebieden voor verbeteringen, maar ook op het internet, hè, is het belangrijk om cybertrends in de gaten te houden, wat andere bedrijven hierover gecommuniceerd hebben. En dit moet dan wel bij het raad van bestuur besproken worden, om te kijken van, nou, moet er een wijziging in procedures plaatsvinden? Moeten we nieuwe tools kopen? Moeten we trainings geven over specifieke bedreigingen? Of moeten we trainingsscenario's gaan veranderen? En wat gaan onze escalatieprocedures dan zijn? Nou, als je het uiteindelijk zo'n incident gehad hebt. Ik heb het vaak over het testen, pentesten. Nou, wat is dat dan? Wat is nou zo'n Digital Operational Resilience test? Om het grofweg te zeggen, dan heb je een paar slimme IT-mensen, developers. En die gaan dan in er is een pijplijn binnen de IT-wereld, waarin een aantal stappen genomen worden ten aanzien van systemen. Ze gaan kijken van, nou, wat voor soort systemen moeten we implementeren, wat zijn die functies daarvan, wat voor code moet daarvoor ontwikkeld worden, hoe gaan we die code compileren in een implementeerbaar formaat. Nou, uiteindelijk moet je zo'n code of zo'n applicatie of server of wat het dan ook mag zijn, eerst testen in een testomgeving, want wat als er nou van alles misgaat. Maar wat daar niet in meegenomen wordt in deze pijplijn, is het pentesten. Dus zodra jij eenmaal het in een testomgeving gerund hebt, moet je het ook gelijk gaan pentesten. En pentesten is eigenlijk, je gaat kijken naar alle soorten mogelijkheden om binnen te komen. Wat binnenkomen betekent, is eigenlijk ongeautoriseerde toegang. Dat is waar we het over hebben. Dus kunnen de interne of ingehuurde pentesters, die veel kaas gegeten hebben van IT-systemen, binnenkomen in zo'n server of applicatie of cloud of wat dan ook.
Ik wil je nog één belangrijke vraag stellen. Want je hebt net over pentesten en hoe bepaalde zaken binnenkomen. Dat gaat natuurlijk via de digitale weg. Maar het kan ook gewoon via de traditionele weg van hardware. Dus andermans makelaardij in je eigen systemen inbouwen.
Ja.
Of natuurlijk als je gebruik maakt van diensten van bepaalde partijen.
Ja.
Tegenwoordig maakt niet elke onderneming meer gebruik van service on-premise, dus hè, op locatie.
Ja.
Maar ook cloud en zo, et cetera. En daar is denk ik ook een van de belangrijkste pilaren van Dora. De afhankelijkheid en hoe weerbaar je bent tegen
tegen derden.
Exact.
Ja. Ja.
Kunnen we daar nog iets
zeker, zeker, zeker. Dus leuk bruggetje, want pentesten kan eventueel ook gedaan worden door externe of gedaan worden op systemen van externe door de financiële instelling. En wat wel aangeraden wordt, is wanneer je te maken hebt met systemen van derden, is het altijd goed om een backup te hebben voor als er iets fout mocht gaan. Dus heb je gegevens staan in zo'n database van de derden, zorg ervoor dat je het in een backup systeem hebt staan. Zorg ervoor dat je een exacte kopie van je applicatie klaar hebt staan wanneer één applicatie eruit ligt. Dus dat zijn eerst de voorzorgsmaatregelen. Nou, wat is dan wat je uiteindelijk moet gaan bekijken vanuit de wet? Nou, wanneer het gaat over ICT-risico's van derden, dan wordt er echt een nadruk gezet op due diligence. En die due diligence en risicobeoordeling omvat een grondige beoordeling van onder andere financiële stabiliteit van een derde. Hè, dus als een derde gehackt wordt, kunnen ze die ransomware wel betalen? Gaan ze dan ooit nog online of niet? De operationele capaciteit. Hè, zijn ze nou afhankelijk? Je ziet soms wel van die memes, van die internetgrappen, dat van die gebouwen die gebouwd zijn op zo'n tandenstoker, weet je wel. Als die tandenstoker valt.
Is wat je
ja, ja, is zo'n derde dan ook zo'n partij? En de cyberbeveiligingshouding. Hè, hoe hoog hebben ze het in het vaandel staan? Nou, daar moet je due diligence dan naar gaan doen. En vervolgens, wat ook speciaal is, wat bijvoorbeeld niet in de NIS 2 staat, maar wat wel in DORA staat, is dat jij onderzoek moet gaan doen naar contractuele provisies, naar afspraken die je hebt gedaan met derde partijen. En dit vind ik eigenlijk wel een prachtig punt, want we hebben dit ook behandeld in onze vorige podcast van als je zo'n EULA hebt of een ander soort contract, wie is er nou uiteindelijk verantwoordelijk? Nou, DORA die pakt dit concreet aan, want die zegt van, nou, contracten met externe dienstverleners moeten bepalingen bevatten ten aanzien van risicobeheer, beveiligingsvereisten, naleving van andere regelgevende normen, maar ook verantwoordelijkheidskwesties. En nou, ik denk dat hier toch wel veel bedrijven tegenaan gaan lopen. Vooral wanneer je te maken hebt met outsourcing in India bijvoorbeeld. Wat nou een trend is. Hè? Veel van IT-systemen die worden outsourced naar India. Of naar andere partijen. Wat voor impact gaat dat daar hebben? En hoe moet je daarmee omgaan? Kun je daar wel zo'n risk management voor uitvoeren? Maar ook die technische kennis van het begrijpen van al die bedrijfsprocessen in combinatie met financiële kennis, IT-kennis en de legal kennis. Nou, dat is geen simpele taak. Dus dit is wel echt iets waar bedrijven, vooral financiële instellingen, die moeten zich hier echt mee bezighouden. En dit gaat toch wel echt een pittige worden.
En stel nou voor dat ik ben een financiële instelling, JamBV. En ik heb mijn taken niet goed verricht. Ik ben er niet klaar voor. Hoe ziet de toekomst er dan voor mij uit met de deadline aanstaande januari volgens mij? Meen
17 januari.
17 januari. Verwacht je ontwikkelingen, aanpassingen aan de regelgeving of moet ik toch aan de bak?
Nou, laat ik het zo zeggen. In een ideale wereld waar bedrijven op de hoogte zijn van wat ze moeten doen met DORA en wanneer de good practices nageleefd worden, heb jij geen werk meer. Zou ik zeggen. En waarom zeg ik dit? Bedrijven, financiële instellingen, die moeten bedrijfscontinuïteit waarborgen en eventuele exit-strategieën gaan bepalen wanneer er derden zijn die niet voldoen aan die contractuele afspraken of de financiële stabiliteit of het operationele weerbaarheid wat ik net uitlegde. Als de financiële instelling daar niet tevreden mee is, dan moeten ze gewoon afscheid gaan nemen van jou. Dus ja,
dat is zo abrupt.
Nou, ik denk dat niet dat dit abrupt is. Ik denk gewoon dat dit al lang had moeten gebeuren. Te laat.
Dat klinkt als werk aan de winkel voor een instelling die bepaalde zaken niet op orde heeft.
Ja, dat is misschien wel een mooie conclusie. Dat DORA eigenlijk niet alleen een wet is voor financiële partijen. Maar DORA is een wet ook voor die ICT-partijen die niet veel te maken hebben gehad met de financiële sector, met al die strenge regels van de financiële sector, die niet te maken hebben gehad met toezichthouders van de financiële sector en nu in één keer keihard aan de bak moeten.
Duidelijk. Je liet geregeld weten ons rapport.
Ja.
Heb je iets meer informatie over haakje openen, ons rapport, haakje sluiten?
Ja, ik zou aan de luisteraar willen vragen, hou alstublieft onze LinkedIn en onze website in de gaten. De informatie die ik net gedeeld heb, dat wordt een stuk verteerbaarder wanneer we dit rapport ook daadwerkelijk gaan lanceren. Want in dit rapport visualiseren wij en illustreren wij welke acties je kan nemen en hoe best practices eruit zouden kunnen zien voor een organisatie.
Duidelijk. Dankjewel, Murat.
Ja, jij ook. Bedankt, Jan, voor het luisteren.
Ik heb aandachtig geluisterd.
Beste luisteraar, vond je deze aflevering leuk en luister je op YouTube? Vergeet alsjeblieft niet te abonneren en een like achter te laten. Luister je op Spotify of op Apple Podcast, vergeet de podcast dan niet te volgen en te beoordelen. Wij maken allerlei afleveringen ten aanzien van duurzaamheid, strategische kwesties, cybersecurity, finance en andere belangrijke business trends. Jam, heb jij nog afsluitende woorden?
Ik heb geen afsluitende woorden meer, maar dankjewel.
Nou, dan wil ik jou en de luisteraar bedanken en graag tot snel.
Dag.